Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst hier in de Grote Kerk. We zijn vanmorgen ook gasten in de kerk, dat doet ons goed. Fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. We voelen ons met u verbonden. Vanmorgen leidt dominee Verboom uit Groot-Ammers de dienst. En de organist is Sietse van Weigerde uit Werkendam. In deze dienst kunnen we weer delen van wat ons is gegeven. Er zijn drie collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En deze collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. Er is een derde collecte die bestemd is voor de wijkas. En wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen alle collectes bij u aan. De bloemen die achter mij staan gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Van der Heul Buis. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Geboortebericht. Op 27 december is geboren Sophie Victoria. Sophie is de dochter van Rut en Dirk-Jan Kranendonk en het zusje van Fleur, Maarten en Lars. Wij feliciteren de familie Kranendonk van harte. Vanmiddag hebben we weer een eredienst. Dominee van Dis uit Nieuwegein is dan onze voorganger. De dienst is om 16:45 in de Grote Kerk. We beginnen de dienst met zingen uit de bundel Toonhoogte, lied 229. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Het lied staat op de weekbrief. Gemeente, wij wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij openen deze dienst met een tekst uit Galaten 4, daarvan vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen van God zouden ontvangen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119. We draaien het wat om. We zongen zojuist op toonhoogte 229. We zingen nu 119, daarvan vers 54. We zullen zingen 119, daarvan vers 54. Laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. Wij luisteren vanmorgen naar die rechten van God, zijn regels voor ons leven. En daarna zullen wij zingen uit Psalm 73. Een psalm ter verootmoediging, om klein te worden voor de Heere God, dat wij keer op keer weer de mist ingaan. Wij zingen Psalm 73, daarvan vers 1. 73 vers 1. Naar de wet van God. En wij luisteren naar die wet van de Heere God uit Romeinen 12. Dat zijn de regels van het kind van Bethlehem. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Laat de liefde oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbied. Wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest en dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. En streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige dingen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad, maar wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. Amen. We willen met elkaar de Bijbel gaan lezen en voordat we dat doen zullen wij eerst met elkaar bidden om de komst van de Heilige Geest. Zullen we bidden? Almachtige en trouwe Vader van Israël, Vader van uw eerstgeboren Zoon Israël, en van uw eerstgeboren Zoon, Jezus Christus. U die hem geboren liet worden in Bethlehem. U bent de vader van het kind en in de afgelopen week heeft u ons van harte uitgenodigd op kraambezoek om te komen tot de kribbe van Bethlehem. Om daar te knielen en te buigen. Heere, u wilt ons met het kerstfeest vooral ook dicht bij de kribbe hebben. Geknield. U verlangt naar knielende mensen die in hun hart buigen voor u. Omdat u de hoge heilige Christus bent. De hemelse heerlijkheid hebt u verlaten. U bent gekomen in de armoede van Bethlehem. En wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u zichzelf hebt aangeboden aan de Vader. En zich vrijwillig liet zenden uit de hemel. Naar deze wereld afdaalde. Tussen ons mensen in. Wij die telkens weer van het spoor van uw wetten afglijden. Telkens weer wankelen in ons leven. Het lukt ons, Heere, maar slecht om u volkomen de eer te geven. Om het spoor van uw geboden aan te houden. Wij merken keer op keer dat de roddel vat op ons krijgt. De leugen, het onrecht dat in deze wereld rondgaat. Neemt ook ons mee. Soms zijn we slachtoffer, dan weer zijn we dader. Het kan ook zo zijn met de kerstdagen. Als we extra in familie, extra in aanraking kwamen met familie, kon daar toch ook soms onrust sluimeren in families en een roddel over een ander. Wij bidden u genadig om verzoening. Kom, Heere, genadig naar ons toe vanmorgen. En reinig ons, onze lippen, de lippen van ons hart. Reinig onze jonge kinderen, de lammetjes die in ons midden zijn van uw kudde. Denk aan hen. Geef ook als zij straks een eigen moment zullen hebben, dat zij ook deze dag weer gevuld mogen worden met uw wonderen. Breng hen ook al jong met uw genade in aanraking. Dat zij mogen beseffen dat het goed en gezond is en heel verstandig om u te volgen en te dienen. Wij bidden u voor onszelf. Er kan zoveel in de weg zitten om naar uw woord te luisteren. Misschien wel de onrust van de afgelopen dagen. Misschien is het niet eens echt kerst geworden in ons hart. En bleef het kind op afstand. Misschien denken we wel, het is alweer voorbij. Wat is er toch snel gegaan? Heren, breng ons in deze dagen die toch ook wat weemoedig zijn aan het einde van dit oude jaar. In aanraking met uw reinigende en verzoenende liefde. En mogen wij zien dat u de Heere Jezus Christus in onze plaats ging staan van meet af aan als baby. Om toegewijd te zijn aan de Vader. U werd gepresenteerd in de tempel aan de Vader. Zodat wij vrij uit kunnen gaan. Heren, maar wij bidden u om uw Heilige Geest. Dat u ons ook toewijding geeft in ons leven achter Christus aan te gaan. En dagelijks ook een verlangen te kennen om u te volgen. Zegen ons in deze dienst, jong en oud, zij die meeluisteren bij de kerkenradio, moeders soms van kinderen die ziek zijn. Gedenk aan hen die later met ons verbonden zullen zijn, of via het internet. Heren, geef dat waar deze dienst ook beluisterd wordt, al is het in de bank, in de auto of waar dan ook, dat uw zegen ervan uitgaat. Dat uw majesteit en glorie overstroomt. Dat zonden vergeven worden. En dat uw geest ons meevoert naar de tempel. Om het kind daar te zien staan. Gepresenteerd aan u de Vader. Halleluja. Kom haastig, Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar uit de schriften gaan lezen? En dat doen wij allereerst uit Leviticus 12. Leviticus 12. Daarvan de versen 1 tot en met 8. Leviticus 12, vers 1 tot en met 8. Wij staan vanmorgen stil bij Jozef en Maria die het kind Jezus naar de tempel brengen. Omdat Maria gereinigd moet worden. En daarvoor moet zij een offer brengen bij de priester. En dat is een wet die gegeven wordt in Leviticus 12. Vandaar dat wij dit gedeelte allereerst lezen. Bij mij staat er boven wetten voor de reiniging van kraamvrouwen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is. En op de 8e dag moeten we het vlees van zijn voorhuid besnijden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken en zij mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als zij een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Dus 2 keer zo lang. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van 1 jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heere aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is zij rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of een meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen, 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. En wij zullen zo zien dat het vermogen van Jozef en Maria niet toereikend is, vers 8... Zij komen met 2 duiven aan. De Heer Jezus werd groot in een arm gezin. Wij lezen eerst nog een tweede schriftlezing uit Numeri 18. Numeri 18, vers 15 en 16 daarvan. Wij zien ook in de tekst die we zo gaan lezen uit Lucas 2 dat de Heer Jezus de eerstgeborene is. Die moet worden vrijgekocht. De eerstgeborenen moeten immers worden vrijgekocht. En daar moet iets voor worden betaald. Nummer 18, vanaf vers 15. Alles wat de baarmoeder opent, van alle vlees dat zij de Heere zullen aanbieden, onder de mensen en onder de dieren, zal voor u zijn. Alleen moet u de eerstgeborenen van de mensen zeker vrijkopen. Ook de eerstgeborenen van de onreine dieren moet u vrijkopen. Wat betreft die eerstgeborenen die vrijgekocht worden, u moet die vanaf 1 maand oud vrijkopen tegen een door u bepaalde waarde. Voor het bedrag van 5 sikkel shekel. Gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Die is 20 gera waard. Een sikkel is ongeveer 4 daglonen van een daggelder in die tijd. 5 sikkel is 20 dagen werken. De Heer Jezus is de eerstgeborene. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Want de mendoeken legden hem neder in de kribbe. We gaan lezen uit Lucas 2 als derde en laatste schriftlezing. We lezen daarvan de versen 22 tot en met 24. Lucas 2, vers 22 tot en met 24. Misschien ook wel wat een gedeelte gemeente wat vaak wordt overgeslagen. We lezen daar vaak wel doorheen en overheen. Ik wil er vanmorgen eens met u bij stilstaan. Want wat heeft dat nu allemaal te zeggen? Daar zitten nog wel heel veel rijke lessen in. Lucas 2, vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen, te presenteren. Zoals geschreven staat in de wet van de Here: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. In de verkondiging wil ik stilstaan bij u, met u bij dit gedeelte, 22 tot en met 24. Daar lopen een aantal zaken door elkaar. Die reiniging van Maria, waar een offer voor gebracht wordt, en tegelijk ook de Heer Jezus als eerstgeborene, die moet worden vrijgekocht. Die twee zaken lopen hier door elkaar. Maar nu is de vraag: wordt de Heer Jezus ook vrijgekocht? Daar wil ik met u verder in de preek over nadenken. Wordt de Heer Jezus ook vrijgekocht? Allereerst in de preek denken we over die reiniging van Maria, en als tweede over die vraag: wordt de Heer Jezus ook vrijgekocht? We gaan eerst met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 4. Van vers 2 en 3. Psalm 4, vers 2. En vers 3, zingt: dan zult gij oprecht zuiver naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het gaat over oprecht een offer aan God brengen. Psalm 4, vers 2 en 3 zullen we gaan zingen, terwijl nu ook een kindermoment zal zijn. Na het kindermoment zullen we gaan zingen uit 4, vers 2 en 3.
De kinderen mogen naar voren komen. Vertrouwen, daar gaat het vandaag over. God vraagt vertrouwen. En als je nou heel goed naar dat woord luistert, Bonnie Samuel, vertrouwen. Welke woorden zitten er in het woord vertrouwen?
Ver en trouw.
Dus trouwen. Dus als je met elkaar bent getrouwd, dan vertrouw je op elkaar. En dan moet je ook eerlijk zijn, want anders kan je niet op elkaar vertrouwen. Dan moest ik even denken van: hoe ga ik het nou uitleggen wat het woord vertrouwen is? En dan dacht ik, Samuel en Sime, die gaan even wat laten zien van de kanjertraining. Want er is namelijk één actie die je dan doet. En dan vind ik het zo mooi in uitgebeeld. Dus Samuel en Sime mogen even hier naartoe komen. En ik denk dat je misschien wel weet welke oefening ik bedoel. Dus Sime, jij gaat hier, Samuel. En Simon laat zich in de handen vallen. Even wachten, hè. Dus Simon laat hem in de handen vallen van Samuel. En Samuel moet ook te vertrouwen zijn dat Simon gaat, dat hij Simon gaat opvangen. Dus laat je maar vallen, Simon. Ja, goed zo. Gaan we weer iets terugstaan. En weet je, ik vond het zo mooi om te zien dan. Want als je je laat vallen, dus als wij God vertrouwen, dan laat ons vallen in de handen van God. Net zoals Simon zich naar achter laat vallen en die weet dat Samuel gaat opvangen. Zo is God ook te vertrouwen. En dan gaan we nog even terug naar ons raam, hè, van de afgelopen weken. Want daarin hebben we gezien dat God allerlei dingen belooft en wat God doet, Wat God belooft, doet hij altijd, hè? En dan gaan we nog even terug naar het bovenste symbool. Wat was dat ook alweer? Kom eens maar meer naar voren, dan kan je het zien.
Een raam.
Een raam, ja. We beginnen met het raam. En wat zie je boven in het raam staan?
Een duif.
Ja, en waar was het ook weer het symbool van?
Vertrouwen. Nou, ja, dat je op God kan vertrouwen en vrede.
Dus God belooft vrede, dat was het eerste symbool. En dan gaan we naar linksonder, hè? Wat was dat ook weer voor symbool?
De weegschaal.
En wat als je meer bij de weegschaal staan?
Een hartje. Een hartje, wat betekent dat? Gerechtigheid.
God belooft gerechtigheid. Dus God is een God die recht doet en altijd eerlijk is, dus altijd te vertrouwen is. Dat was God beloofd gerechtigheid. En dan daarnaast, aan de rechterkant, wat hadden we daar ook weer? Dat vinden de meisjes altijd wel leuk om in te kijken.
Een spiegel.
En wat moest je met die spiegel ook weer doen?
In je hart kijken.
In je hartje kijken, goed zo. Dus God vraagt gehoorzaamheid. Zijn we eerlijk geweest? Hebben we naar vrede gezocht? Hebben we ruzie gezocht in plaats van vrede? En daar linksonder. Dus onder de weegschaal, wat staat daar?
Kroon.
En die bij me, er zit ook iets tussen.
De ketting.
De ketting, ja. En als je goed naar de ketting kijkt, dan is er aan de bovenkant is die...
Losgebroken.
Losgebroken. Weet je nog wat er ook weer was?
Nee.
Dat God...
God had de ketting gebroken.
God belooft vergeving. Heel goed. Hey, en daaronder hadden we woensdag, hè? Wat was dat toen ook weer? Die hele mooie...
Je zei het al, hè?
De kroon,
ja.
Dus God is onze vredekoning. En nu vandaag, wat ik zei, gaat over God vraagt vertrouwen. En dan hebben we nog één laatste teken. En wie heeft dit teken ooit gezien?
Een ichtersvis.
Ja, en wie weet wat het woord ichthys, want dat is de ichthysvis. Het is een Grieks woord. Wat de betekenis is van deze ichthysvis? Nou, het betekent eigenlijk de samenvatting van het hele raam. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser, Zaligmaker. En weet je, over dat vertrouwen. Kijk, het is ook heel, God is dan te vertrouwen. En soms dat best moeilijk vertrouwen, maar we weten dat God te vertrouwen is. Dan mag je altijd bidden tot God. Heer, wilt u mij helpen om u ook te vertrouwen? En wat ik dacht, of wat we nog bedacht hebben. We hebben nog vlaggetjes vandaag. En die gaan we versieren. Want we gaan kinderen bemoedigen. Onze kinderen van het project. Of van de hoop gaan we bemoedigen. Maar ook onze sponsorkindjes. En ik dacht, dan kan je bijvoorbeeld een mooi ichtersteken maken. Of iets van God is trouw met een regenboog. Of misschien een duif erop zetten. En dan kan je bijvoorbeeld opschrijven, God belooft vrede. Zulke dingen. Dan gaan we nog het lied zingen. Voor de laatste keer het thema lied. De kinderen zingen. Wij zingen eerst het refrein en dan de gemeente, het couplet en het refrein. Zo, leg de blaadje maar even bij elkaar en dan mag je naar de zonneschot toe. En dan mogen jullie even deze.
Ik begrijp dat er iets van mij wordt verwacht. Psalm 4 zullen we gaan zingen, daarvan vers 2 en vers 3. Na de preek zullen wij zingen uit Psalm 40, daarvan vers 4. Brandoffers voldoen niet. Toen zei hij, zie ik kom, mijn ziel u opgedragen. De Heere Jezus wordt in de tempel opgedragen. aan de Vader. Psalm 40, vers 4, naar de preek als samenvatting. Als eerste in de preek wil ik iets zeggen dus over de reiniging van Maria. Als tweede over dat vrijkopen. Geroepen gemeente van Christus. Het is 6:30 in Jeruzalem. En het daglicht daagt in het oosten. De hemel wordt al rozerood. En het zal niet lang meer duren of de zon zal van achter de olijfberg vandaan komen. En de stralen van de zon zullen heel direct Jeruzalem verlichten en vooral het centrum van Jeruzalem, de tempel. En dat is altijd een bijzonder ogenblik als de eerste zonnestralen schijnen over de tempel. En in die eerste uren van Jeruzalem is het nog rustig en vredig in Jeruzalem. Maar als we goed kijken, zien we daar toch al de eersten lopen. Daar zien we gaan Simeon. En daar zien we gaan Anna. En een paar priesters en levieten en zij zijn al onderweg naar Gods huis. Want zij zijn dag en nacht als het ware bezig in dat huis van God. Zij wijken niet van dat heerlijke Gods huis op de Tempelberg. Daar willen ze bidden. En daar willen ze vasten om Gods aanwezigheid in te roepen. En hoe later het wordt op de morgen, hoe meer mensen we zien op straat. We zien allerlei handelaren komen die hun spullen gaan verkopen op het tempelplein. En daar zien we ook de eerste offerdieren tevoorschijn komen. Schapen en runderen, geiten, duiven. En echt waar, gemeente, het is een heel gemekker. Geblaat en geloei daar op het tempelplein. En het wordt steeds later in de morgen. We zien mannen en vrouwen uit hun huizen komen. En als je goed luistert hoor je ook kinderstemmen die daar spelen op straat. En we zien gaandeweg allemaal gelovige pelgrims, gelovige Joden toegaan naar de tempel. Om te offeren en daar God te aanbidden. En op datzelfde moment wordt niet alleen Jeruzalem wakker, maar heeft de haan ook gekraaid in Bethlehem. En daar worden Jozef en Maria wakker. Vandaag is het voor hen een bijzondere dag. Zij zullen opgaan naar de tempel. Vanaf Jezus' geboorte mocht Maria niet in de tempel komen. Want volgens Gods geboden was zij eerst na de geboorte van het jongetje 7 dagen onrein en dan nog eens moest ze 33 dagen in afzondering leven. Zo'n beetje 40, 41 dagen waren de dagen van haar reiniging. Leviticus 12 vertelt ons dat. En zij mag in die dagen niets heiligs aanraken. Als ze trouwens een meisje had gekregen, dan was dat het dubbele aantal geweest, 80 dagen. Maar na die 40, die 41 dagen kan Maria rein verklaard worden. Maar dan is het wel nodig dat ze een offer gaat brengen bij de priester. Het is gebruikelijk dat kraamvrouwen die in de buurt van de tempel een kind baren, ook in de tempel hun offer opbrengen. En omdat Maria bevallen is in Bethlehem, zo'n kleine 10 kilometer bij Jeruzalem vandaan, gaat zij naar de tempel. Dat klinkt misschien voor ons moderne mensen in 2019 toch wat vreemd. En u en jij vragen zich misschien wel af, waarom is een vrouw dan zo'n beetje 40 dagen in haar reinigingsperiode? Waarom wordt ze als het ware eerst onrein genoemd na de geboorte? Waarom mocht ze niet naar de tempel of de synagoge? Is een geboorte niet een opdracht van God zelf, hè? Wees vruchtbaar, vermenigvuldig de aarde? Is de geboorte van een kind niet een hoogtepunt in het leven? Is het geen bron van vreugde? En dan een vrouw onrein noemen? Is dat niet oneerlijk? Is dat ook niet erg stom eigenlijk om onrein genoemd te worden? Wat is daar nu leuk aan? Ja, gemeente, bij ons heeft dat woord onrein een wat negatieve gevoelswaarde. Als wij iets onrein vinden, dan vinden wij iets vies. Hè? Met onreine handen bijvoorbeeld je eten opeten. Dat vinden wij vies. Je moet eerst je handen wassen voor het eten. Maar zo wordt het woord onrein niet bedoeld in de Bijbel. Onrein wil niet per se zeggen vies of zo. Ja, maar de periode van onreinheid van een kraamvrouw moeten wij niet negatief opvatten, maar juist positief. Juist als zij namelijk in die onreine status terechtkomt, beschermt dat die kraamvrouw. Het leven in een zekere afzondering betekent die eerste periode na het gebaard hebben van een kind een zekere rust voor de kraamvrouw. Het zijn haar kraamdagen, zullen we maar zeggen. En dat ze onrein wordt genoemd, geeft haar een beschermde status, zeker in een mannencultuur van toen. Want haar onreine status zorgde ervoor dat een man ook geen seksuele gemeenschap met de vrouw mocht hebben. Geslachtsgemeenschap kort na de bevalling mocht niet. Dat zou ook niet goed zijn voor de kraamvrouw, zou ook niet goed zijn voor de hygiëne van de kraamvrouw. Dus met die onreine status wordt ze door God zelf beschermd. En dat die onreine status zo'n 41 dagen duurt, zo'n kleine 6 weken, is ook niet vreemd. Ja, want ook vandaag, 2019, geven verloskundigen en artsen aan dat een vrouw 4 tot 6 weken nog vloeiingen kan hebben na de geboorte. Er kunnen natuurlijk uitzonderingen zijn, maar vaak 4 tot 6 weken. Nou, 6 weken, dat is zo'n beetje 42 dagen. En de Heere God heeft dat allemaal in de schepping gelegd natuurlijk. En daarom heeft hij er ook een wet voor gemaakt, dat die eerste 6 weken de vrouw beschermd is. De Heer is zelf de hemelse arts die dat al in zijn wetten heeft gelegd. En dus dat Maria als kraamvrouw onrein wordt genoemd, heeft dus ook praktisch te maken met die nabloedingen, dat bloedverlies na de bevalling. Bloed is namelijk voor de Joden teken van leven. Stroomt er bloed weg, dan stroomt er leven weg. Dan draagt dus de vrouw als het ware de dood in zich, omdat het leven wegstroomt. En daarom wordt ze onrein genoemd, omdat ze de dood in zich draagt. En als die nabloedingen na zo'n 6 weken gestopt zijn, dan is Maria ook volgens de wet af van haar onreine status. En heeft ze ongetwijfeld eruit gezien. Maar dan moet er wel een reinigingsoffer gebracht worden. Een offer tot verzoening met God. Voor de onreine moeder, die daardoor als het ware weer in de verbondsgemeenschap wordt opgenomen. Die door dat offer rein wordt verklaard en weer in de gemeente mag deelnemen, in de synagoge mag komen. En daar heeft Maria als godvrezende jonge vrouw naar uitgezien. Weer in aanwezigheid van God te zijn. Misschien herken je dat wel, hè, dat je na de bevalling voor het eerst weer in de kerk zat. Nou, misschien was dat voor u of voor jou ook wel zo'n bijzonder moment. En dat is wat Maria beleeft. Ze gaat voor het eerst weer naar het heiligdom hier in Lucas 2. En we zien ze gaan. Misschien op een ezel vanuit Bethlehem. Of misschien hebben ze gewoon gelopen. Het lijkt me eigenlijk aannemelijker, want ze zijn arm. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, zegt vers 22, brachten zij hem naar Jeruzalem. Dus gemeente, dan is de baby, Jezus, nog maar zo'n 41 dagen oud. En dan gaat hij dus voor het offer al naar Jeruzalem. Als je daarover mediteert.
Dan hoor je daar de hele gang van deze baby in. Hij zal voor het offer gaan naar Jeruzalem. Het grote offer, Golgotha, zien we hier als het ware al op de achtergrond. He, van begin van baby tot aan het einde als 33-jarige heeft Jezus' leven in het teken gestaan van dat offer. En dat is geen gezochte gedachte van een dominee vanmorgen. Maar Lucas heeft die gedachte bij ons willen oproepen in de tekst. He, want als Jozef en Maria gaan voor het reinigingsoffer, dan zegt Lucas niet, en zij brachten het reinigingsoffer. Nee, dan zegt Lucas heel subtiel en fijnzinnig, einde vers 22, zij brachten hem. Voor de reiniging brachten zij hem naar Jeruzalem. Jezus is het offer. Toch zien we, gemeente, dat Jozef en Maria ook een dierenoffer gaan brengen. U heeft gelijk. Dat reinigingsoffer dat gebracht moest worden, bestond normaal gesproken uit twee dieren. Een lam als brandoffer, een duif als reinigingsoffer. Maar als je arm bent, dat ligt in Gods wet besloten, mocht je ook, als je geen lam kon betalen, twee duiven offeren. Dat was het speciale armenoffer. En uit vers 24 weten wij dan dus dat Jezus uit een arm gezin komt. Ze hebben niet de mogelijkheid om een lam te kopen. Zij kopen twee duiven. En die tortelduiven heeft Jozef waarschijnlijk gekocht bij een vogelhandelaar op het tempelplein. Dat was een marktplaats van beesten daar, elke dag weer. Een soort kleinveetentoonstelling zou je kunnen zeggen, waar dieren waren en waar mensen dieren kochten om dat vervolgens te offeren bij de priester. Misschien waren het wel mooie witte sierduiven die Jozef daar heeft gekocht. Ik weet het niet, doet er ook niet toe. Maar gemeente, dit beeld zien we ontstaan. En ik denk kinderen kunnen er een tekening van maken. Dit beeld zien we ontstaan dat Jozef twee duiven in handen heeft en die wat tegen zich aandrukt wellicht. En Maria het kind op haar arm heeft. En ik denk, Maria strijkt nog eens met haar hand over de hoofd van de baby en denkt, er moet zo bloed gaan vloeien van die duiven, omdat ik in de afgelopen weken bloed heb gevloeid, bloedverlies heb gehad. Ik moet gereinigd worden. En die duiven werden geslacht en werden daarbij helemaal verteerd. Die sierlijke mooie duiven. Maria zal er toch nog eens goed naar gekeken hebben. En hebben gedacht, die moeten dus dood voor mij. Eigenlijk moest de mens sterven na de zondeval vanwege de eigen onreinheid, vanwege de eigen afval, de vervreemding van God, het ongeloof. Maar nu sterven die twee duiven voor Maria. Zo wijzen die duiven, gemeente, in de handen van Jozef heen naar het offer dat het kind straks zal gaan brengen op Golgotha. Die twee duiven in Jozefs handen koeren als het ware om het bloedvloeiende offer van Jezus aan het kruis. Pas als dat offer van Jezus aan het kruis is gebracht, dan is er geen stervende tortelduif meer nodig. Het bloed van Christus is op Golgotha namelijk gesprenkeld en gedruppeld op de toorn van God over onze onreinheid. Door Christus' offer op Golgotha is Gods toorn gestild over onze onreinheid. Door het offer van Christus, gemeente op Golgotha, u weet het, is de relatie van God met ons hersteld en worden wij weer opgenomen in de gemeenschap met God. Zoals Maria door dat offer van die twee duiven weer wordt opgenomen in de verbondsgemeenschap met God.
Maria brengt dus geen lam, maar twee duiven. En toch, gemeente, als we goed kijken, en u begrijpt al waar ik heen wil, als we goed kijken, heeft ze ook een lam in handen. Het lam dat de zonde de wereld wegdraagt. Maria, gemeente, brengt eigenlijk veel meer dan het armenoffer. Zij brengt twee duiven en een lam. Zij komt hier met het offer de tempel binnengelopen. Hij is het lam van God dat onze zonde wegdraagt. En gemeente, als wij behouden willen worden, als wij gereinigd willen worden, dan kan dat alleen maar door dit lam. En treuzel niet in je leven om op dit lam te zien dat volkomen genoeg is om jou te redden. Het gevaar is in de kerk dat we die boodschap te vaak hebben gehoord, hè? Dat dat lam ons redt. Maar het is wel de kern van het kerstfeest. Dat dat lam op Golgotha wordt geslacht voor ons. Hij draagt ons de volkomen verzoening tegemoet. Hij geeft ons een nieuwe relatie met God terug. En dat is ook voor u en voor jou. Die zijn hand legt op dit lam, net als die priester die zijn hand legt op dit lam, die wordt gered. Maar gemeente, nu moeten we goed onderscheiden in de tekst. En dan ga ik verder. Er lopen namelijk twee zaken door elkaar. Enerzijds komen ze, en dat is de aanleiding om dat reinigingsoffer te brengen in de tempel. Maar dat is niet het eigenlijke doel waarvoor Jozef en Maria als het ware naar de tempel gaan. Hun echte doel staat beschreven, einde vers 22, zij brachten hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Je kunt ook vertalen om hem aan de Heere te presenteren of op te dragen. Ze gaan het kind Jezus in de tempel aan God opdragen. Dat is trouwens iets anders, gemeente, dan het opdragen van kinderen in evangelische gemeentes vandaag de dag, hè, waar het een soort vervanging is voor de doop als kind. Dat wordt dan bij volwassen doop gedaan en dan worden kinderen nu als een soort vervanging opgedragen, als een alternatief van het verbondsteken. Maar dat is het hier toch niet, hè? Want hier zien we dat het verbondsteken van de besnijdenis, vers 21, rustig staat naast dat opdragen in vers 22. Dat is wel iets ander gebruik. En toch kun je denken, waarom moet de Heer Jezus worden voorgesteld en opgedragen aan de Vader? De reden daarvan staat geschreven in vers 23, hè? Al wat mannelijk is, de eerstgeborene, die de moederschoot opent, die moet heilig, die moet aan God worden toegewijd. Alle eerstgeboren zonen moesten aan God worden toegewijd, aan God worden opgedragen. Misschien weet u wel dat de Heere God in Israël heeft beslist dat de Levieten die plaats kregen. Eerstgeborenen mochten dan worden vrijgekocht voor 5 shekels... Maar dan moest de hele stam van Levi die plaats innemen voor Israël. Dan werd die stam van Levi in plaats van de eerstgeborenen aan God gewijd. Dan zou dus de Heer Jezus hier voor 5 shekel moeten worden vrijgekocht. Dat is nog steeds een gebruik, hè? In bijvoorbeeld een Joodse gemeenschap in Amerika wordt er $5 gebruikt om de eerstgeboren zoon vrij te kopen. Dus Jezus is zo'n eerstgeboren zoon, die moet worden vrijgekocht. Maar wat valt dan op in de tekst, gemeente? Er wordt helemaal niet gesproken over die 5 sikkels. En dat Jezus wordt vrijgekocht of gelost. Wat er wel gebeurt, is wat einde vers 22 staat, hij wordt aan God voorgesteld. Dus niet de Levieten worden aan God voorgesteld in plaats van Jezus, die toch uit de stam van Juda is. Maar Jezus zelf wordt voorgesteld. Hij gaat voor God staan.
En dat is dus de verrassende boodschap van deze tekst in vers 22. Hier komt Jezus. Hij is geen leviet. En toch gaat hij daar staan als de grote leviet. Van kindsbeen af gaat Jezus staan in de tempel van zijn vader. Hij zal levenslang toegewijd zijn aan zijn vader. En hij zal de plaats van al die levieten innemen. Jezus wordt niet vrijgekocht voor 5 sikkels. Maar hij zal al die levieten op zijn beurt weer vrijkopen. Door in plaats van hen daar te gaan staan voor de vader in de tempel. En Maria zet haar baby als het ware voor de vader. En ze zegt tot de vader, hier is uw zoon, hij is van u. Neem hem, zijn leven lang. En zo is gemeente deze baby Jezus van meet af aan dus al priester. Wat een diepe gedachte. Als baby is hij al priester. Hij staat daar plaatsvervangend in de tempel voor de levieten, voor de priesters, voor Jozef en Maria, voor ons. Van Gabriël wordt het gezegd, hè? In Lucas 1. Gabriël zegt, ik ben Gabriël die voor God sta. Zo zou je dat van Jezus kunnen zeggen. Ik ben Jezus die voor God sta. En hij stelt zich voor aan de Vader. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde, mijn ijver, mijn inzet brandt voor u. Hij draagt de wet in zich. Hij doet de wet. De wet, gemeente, wordt opvallend genoeg 3 keer genoemd in de versen 22, 23, 24. Dat betekent, Jezus heeft alles te maken met de wet. Hij is geboren uit een vrouw onder de wet. En hij stelde zich onder die wet van Mozes. En hij komt niet om die wet af te schaffen, maar om die wet te vervullen. Om zelf als enige 100% toegewijd te leven aan die wet voor zijn vader. En hij staat hier voor zijn vader als baby. En hij hangt aan het kruis nog steeds voor zijn vader. Om die wet te vervullen. En de eis van die wet, hè, die eist van ons gehoorzaamheid, die kunnen wij niet geven, want wij zijn zondaren. Het lukt ons nog niet om een uur rein te leven. Hij vervult die eis van de wet. En wie zich nu, gemeente, aan deze Christus toevertrouwt, die voor God is gesteld, die wordt gered van de eis van de wet. Het ging net even met die kinderen over vertrouwen. Dat is als het ware jezelf toevertrouwen aan Christus die voor God staat. Hij is als het 100% reine offer aan de Vader gepresenteerd. Daardoor worden wij gered. Beseft u dat? Wie beseft dat Christus volkomen de wet vervuld, wordt daaronder klein, wordt nederig en buigt zich. En gaat het met verwondering zeggen, hoe bestaat het dat het ook voor mij is? Dat hij zich als baby daar al voor de vader stelde.
Weet u, gemeente, ik ga afsluiten. Ik trek nog 1 lijn verder. Van baby tot kruis staat hij voor de Vader, maar nog 1 ding. Hij is gestorven en opgestaan. En nu zegt Hebreeën 9 vers 24, is hij ten hemel gevaren om daar voor het aangezicht van zijn Vader te gaan staan. En voor de Vader staat hij als de hoge priester. Aan zijn taak is hij begonnen als baby in de tempel. En nog steeds voert hij die taak uit als hoge priester voor de Vader in de hemel. En hij staat daar voor zijn Vader om voor ons verzoening te winnen. En hij bidt. Heilige Vader, ik wil dat waar ik nu ben, ook die eens bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Vader, ik wil dat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Gemeente, hij staat voor de Vader. Hij is ermee begonnen in de tempel. En hij staat nog steeds voor zijn Vader. Voor u en voor mij. Is het geen wonder? Amen. zullen met elkaar de Heere danken en wij doen ook voorbeden voor broeder Ager Leijseboer. En wij danken voor de geboorte van Sophie Kranendonk. Wij bidden u, Heere, dat u ons dankbaar maakt en nederig. Dat u ons laat buigen in verwondering daarover dat u zich als baby al als priester voorstelt. Dat u van meet af aan die hemelse hoge priester bent. U bent het niet geworden toen u 30 of 33 jaar was. Maar u bent het geworden, Heere Jezus, in de eeuwigheid. U bent van eeuwigheid af priester voor ons. En wij danken u dat u ons op het oog hebt om ons vrij te kopen. Om ons te reinigen en ons zo opnieuw in de verbondsgemeenschap met u op te nemen. En wij bidden u dat u ook onze jonge kinderen, naar aanleiding van vanmorgen, toen ze nadachten over Simeon en Anna, dat u ook onze jonge kinderen laat zien op het kind Jezus. Dat ze in gedachten, als het ware, zich met Simeon buigen over het kind. En zich verwonderen over hem die het licht is van de wereld. Wij bidden u, gaat u met ons mee de nieuwe week in. Veel bewogen week ook, met oud en nieuw. Breng ons daar veilig en gezond door. En houd ons, Heere, onder uw vleugels. Wij bidden u voor broeder Ager Leijseboer, die zo'n moeilijke uitslag kreeg te horen. Gedenk hem dat hij zich in deze dingen gedragen mag weten, samen met zijn vrouw Jennek en zijn kinderen. Dat hij mag weten, ook al is het uitgezaaid, mijn God is hierbij. Dank u voor de geboorte van Sophie Kranendonk. Nieuw leven geschonken. Schenk haar de kracht om in deze dagen te groeien. Schenk haar ook alles wat zij nodig heeft om voedsel tot zich te nemen. Zegen de ouders. Geef vreugde, ook in het opvoeden van haar. Zegen de kerkenraad hier ter plaatse, uw dienaar aan deze gemeente verbonden. Mag deze gemeente een luisterende gemeente zijn, op zoek naar de schatten van uw woord, bereid om telkens weer te buigen voor het hoge gezag van uw goddelijk woord. We zeggen uw naam hartelijk dank. We laten elkaar los in de naam van Christus. Onderweg naar zijn toekomst bidden wij, Maranatha, kom haastig, Heere Jezus, Maranatha. Amen. Tot slot zullen wij zingen uit Op Toonhoogte, 86, 2 en 3. Hij kwam uit de hoge hemel. En vers 3, in al zijn kinderjaren is hij opgegroeid als wij. Op Toonhoogte, 2 en 3 als slotzang. open gemeente, ga dan heen in vrede, de wereld in onder de zegen van God die in zijn heilige naam op u en jou wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Shalom. Amen.